Holy Baby, Holy Baby, all things are possible.
Voor de heerlijkheid van de Heer om op ons te worden gebracht door de bediening van het woord. En het is een... Deze afgelopen week ben ik gewoon een beetje in de lappenmand geweest. Niet in de lappenmand, om precies te zijn, het was een test die ik moest ondergaan. Een lichamelijke test. En daarom hoorde u dat ik in het ziekenhuis was. Ik ging erheen om de reden dat ik niet heen en terug zou hoeven te gaan over de rivier. Je ondergaat een maag- en een darmonderzoek. En ze moeten, elke paar minuten moeten ze terugkomen voor weer een röntgenfoto. Maar wij worden geacht, als we zending over zeebedrijven, dit elke 6 maanden te ondergaan. Door de Robbers en de zijnen, geloof ik, krijgen elke 6 maanden de hunne, maar ik had in 4 jaar geen onderzoek gehad. De moeilijkheid, ik houd gewoon niet van die castorolie, dat is het enige. En ze zeggen dat er niets anders is wat ze ervoor in de plaats kunnen geven. Dus ik werd zo ziek toen ze me dat spul gaven. Weet u, ik heb u in mijn levensgeschiedenis verteld hoe ziek dat spul me maakt. En ik vind het gewoon verschrikkelijk om het spul in te nemen. En ik zei tegen mijn hoffelijke doktervriend, is er niet iets anders? Hij zei, ik denk het niet, broeder Branham. Oh, toen die dame daar binnenkwam met, het leek wel, misschien overdrijf ik, maar het leek wel ruim een liter. Het was een, ik heb nog nooit zoveel gezien. En ik hield gewoon mijn neus dicht en kokhalste. Maar tenslotte kreeg ik het binnen. Maar nu, door de beproeving heen en alles waar ik doorheen ging, wil ik de Heere danken voor een volmaakt onderzoek. Ik kwam er 100% door en kan overal ter wereld gaan waar ik wil. Ik vroeg de dokters, die 3 van de beste specialisten waren, geloof ik, in Louisville. En ik vroeg hen, en ik zei, ben ik tenminste voor 10% afgekeurd? Hij zei, u bent voor niet 1% afgekeurd. Hij zei, u verkeert in elk opzicht in perfecte gezondheid. En ik ben God zo dankbaar. Van wie anders kon het komen dan van onze hemelse Vader, zie? Dat ik zo ben. En hij zei, heel uw bloedstroom toont daarbinnen dat u jong zou zijn. Hij zei, uw bloedcellen zijn zelfs nog niet begonnen af te breken of wat ook. Hij zei, u bent in een erg goede conditie, broeder Branham. En ik zei, wel, ik ben zo blij. En ik had het voorrecht om te spreken, te getuigen tegen elke verpleegster in dat ziekenhuis en elke dokter over het Koninkrijk van God. En één bepaalde dokter, ik geloof dat hij hier zou zijn deze morgen. En ik ben blij te weten dat er nog steeds goede mannen in deze wereld zijn. Echte mannen. Mannen die me 5 dagen lang een lichamelijk onderzoek laten ondergaan, wat waarschijnlijk $200 or $300 voor elk zou kosten. En toen ik er doorheen gekomen was, zeiden ze, het is onze bijdrage aan het werk van de Heer dat u doet. Zelfs geen, zeiden, wel, u brengt ons in verlegenheid door ons zelfs te vragen of u ons iets schuldig bent. Ze zeiden, slechts uw gebeden voor ons. En van binnen, zeiden ze, vinden we een emotioneel iets dat we niet kunnen begrijpen. Ze zeiden, wel, het lijkt geen... Hij zei, van de buitenkant bent u niet nerveus of van streek, maar zei, van binnen is er een emotie die we niet kunnen begrijpen. Ik zei, als u hier even een ogenblikje wilt gaan zitten, zal ik het u vertellen. En ik ging spreken over visioenen. Het was een ander terrein voor hen, ze wisten er niets over. En ik vertelde hun over de Bijbel. Toen vertelde ik hun van het visioen dat de Heer me onlangs gaf, en ze huilden als baby's. Ze zaten daar gewoon en huilden. En ik zei, ik hoop dat u mij niet beschouwt als de een of andere religieuze zonderling of de een of andere... Hij zei, in geen geval, broeder Branham, ik geloof dat met heel mijn hart. Hij zei, maar ik wil slechts één ding zeggen, die dingen leer je niet op school. Ik geloof dat ze komen van de Almachtige God. En dat waren drie vooraanstaande artsen in Louisville. De beste die ze hadden. En ik was daar dus zo blij over. En om te weten dat de Heer me daar misschien wat zaad liet planten. Elke verpleegster sprak met hen. Zei op een morgen toen ik uit de röntgenkamer kwam, zei ik tegen de... Ik keek naar een arme oude vrouw. Ze was zo ziekelijk. En ik bleef lager en lager gaan tot ik bij haar kwam. Ik dacht dat ze misschien op sterven lag. En ik zei... Ik wil u een vraag stellen, zuster. Ze zei, ja, meneer. Bent u een christen? En zij zei, ik behoor tot een bepaalde kerk. En ik zei, ik wil dat gewoon even een beetje duidelijker maken. Ik zei, ik wil weten of u een christen bent, een echt een christen. Dat als u deze levenszee zou oversteken naar het andere land, houdt u dan van hem? Ik zei, zou u werkelijk gered zijn? En ze zei, ja zeker, dat zou ik. En ik zei, God zegen uw hart dan. Het geeft niet uit welke wind... uit welke hoek de wind waait, dan bent u in orde, zolang als het zo gaat. En als wij gewoon rondgaan, zijn er nog zoveel fijne mensen over in de wereld. Nou, vandaag ben ik binnengekomen met een visioen dat ik u straks zal vertellen. En ik zou eerst over iets van het woord willen spreken, omdat ik geloof dat het woord erg belangrijk is. Het allerbelangrijkste nu. En ik ben blij Charlie Cox te zien, en broeder, mijn vriend die daar staat, samen, broeder, ik kan niet, Jeffries, ik kan niet op zijn naam komen. Vele van u, andere dierbare broeders uit Georgia, van verschillende delen van het land. Mijn oude kameraad Bill, die hier zit, geloof ik, deze morgen. En vele, en de... Broeder daar uit Georgia, de mensen die mij dit pak gaven, weet u, dat is een van de beste pakken die ik ooit droeg. Het voelt gewoon zo goed aan, werkelijk erg fijn. En u betekent zoveel voor mij. Wanneer ik u vertel wat deze laatste paar dagen met me gebeurde, zult u zien waarom ik vind dat het zoveel voor me betekent. Nu. Ik geloof, zo de Heere wil, dat ik de strijd harder dan ooit tevoren in mijn leven wil aanbinden. Want ik ontdek nu dat het, natuurlijk, ik zou vandaag kunnen sterven, dat weet u. Mijn elektrocardiogrammen en alles, 16 verschillende soorten röntgenfoto's, ja, een volledig lichamelijk onderzoek, toonde dat ik in een zo normaal was als welke persoon dan ook zou kunnen zijn, een menselijk wezen op aarde, dus ik ben daar dankbaar voor. Maar alle dingen, zelfs dat alles, en zo dankbaar en vol dank aan God dat ik geloof dat hij mij nog steeds in zijn dienst houdt. Het was niet wat hij mij slechts kort daarvoor toonde, zie, wat me gewoon zo gelukkig maakte. Nu. Ik denk vanavond, vindt u het goed? Dus Neville zegt je zeker, het is in orde, is het niet? Onze dierbare broeder is een onzelfzuchtig mens, broeder Neville. En als iemand van u hier vorige zondag was, en die geweldige boodschap hoorde die hij bracht over de oliekruik, het was een van de bijzonderste boodschappen die ik ooit hoorde. Wat broeder Neville bracht door de Heilige Geest afgelopen zondag, en deze kleine kudde schapen die God heeft bijeenvergaderd. En als het de Heere behaagt en in orde is met broeder Neville en de gemeente, wil ik weer spreken vanavond en een serie van zeg maandagavond, ik bedoel zondagavond en woensdagavond en de volgende zondag een serie over wat ik heb bestudeerd. Ik zou daar niet in het ziekenhuis hebben hoeven blijven, maar ze waren zo goed voor mij en ze gaven me de kamer voor ongeveer een derde van de prijs. En dus nam ik gewoon mijn Bijbels, mijn boeken en bracht het hoofdeinde van het bed omhoog tot zithouding en zat daar met mijn knieën helemaal opgetrokken en had al mijn Bijbels en dergelijke om me heen liggen. Ik had werkelijk een goede tijd totdat ze die castorolie binnenbrachten. Mijn goede tijd hield daar precies op. Toen was het voorbij. Maar broeder Pat, ik was werkelijk misselijk. Dat spul kan ik gewoon niet verdragen. Maar ik had de eerste drie of vier dagen een goede tijd. Ik had een goede tijd. En ik bestudeerde het boek van de Efeziërs. Oh, en ik geloof dat dit het samenzetten van de gemeente een prachtig iets is. En als u een gemeente hebt waar u heen gaat, gaat u dan door en sta op de post van uw plicht. Maar als u geen gemeente hebt en u zou graag vanavond terugkomen, woensdagavond en zondagavond, ik zou vanavond het eerste hoofdstuk van Efeze willen nemen en woensdagavond het tweede hoofdstuk van Efeze en volgende week zondag het derde hoofdstuk van Efeze om de gemeente op orde te zetten. U weet wat ik bedoel, haar te plaatsen in haar positie. En ik geloof dat het de gemeente zal opbouwen. Ik spreek dit slechts tot degenen die naar het Branham-tabernakel komen. En als enige van uw dierbare broeders, ik weet dat sommige van u, geloof ik, samenkomsten hebben. En ons kleine broeder is daar in Sellersburg. En verschillende anderen hebben samenkomsten. Nu kijk, dat zijn opwekkingssamenkomsten. Woont u die bij? Zij zijn dienstknechten van Christus, jonge mannen, die op de bres staan, die eruit kwamen. En zelfs hun eigen kerk de waarheid ontkende en dat soort dingen, liepen ze er regelrecht van weg. En God riep hen tot de bediening. Jazeker, ik bewonder een man, ik kan zelfs niet op de naam van de man komen, maar hij is een jonge kerel, fijne, knap, uitziende man, met een lieflijke vrouw en kinderen. En broeder Junie Jackson heeft hier enige samenkomsten gehad, want nog een wonderbare, opmerkelijke trofee van Gods verbazingwekkende genade is. En wanneer men opwekkingsdiensten in uw kerken heeft, gaat u dan door met er naartoe te gaan, omdat dat is de zaak om te doen. Want u weet het niet, er zou een zondaar naar het altaar kunnen komen en u zou bewogen kunnen worden om die persoon tot Christus te leiden. Wat voor u een grote beloning aan de andere zijde zal zijn. Dit is alleen onderwijzing en de gemeente in orde stellen, hier in de tabernakel, voorthelpend terwijl we voortgaan. Nu, ik heb mijn horloge niet meegenomen, dus iemand zal voor me moeten opletten. Doc heeft me al laten zien dat hij er een heeft, dus mijn broer. Dus nu, ik zal je niet veel te veel voor vragen, zegt hij. Zul je me niet te veel voor vragen? In orde? Wel nu, dat is goed. Want nu, ik geloof niet dat het ding in orde is om mee te beginnen, dus... Dank je, ik zal je ook iets vertellen, zegt hij. Ja. Ik hield 10 pennies achter op mijn verjaardag vanmorgen, gewoon zodat jij je beter zou voelen. Dan is het een heel stuk beter geworden met deze klok, toch? Hij zei dat hij 10 pennies achterhield op zijn verjaardag, zodat ik me beter zou voelen. Omdat er 2 of 3 tussen hem en mij zijn. Dus kunt u zien waar ik sta langs de weg. Maar dat maakt helemaal niets uit. Het maakt me helemaal niets uit. Nu, ik zal niet erg lang spreken. Nu, als er vreemdelingen in onze poorten zijn, willen we u zeker met heel ons hart welkom heten. U bent hier zeer welkom in deze kleine tabernakel. We hebben geen al te mooi gebouw. Het staat nu op het programma om voor ons te bouwen. Niet een groot gebouw, maar gewoon een... Dit gebouw is tamelijk bouwvallig. En we zullen gaan proberen om onze fijne, kleine, geriefelijke kerk hier te bouwen, zodra de Heer ons zal toestaan om het te doen. En velen van u allen doen hier moeite voor, en we waarderen dat zeker. Nu... Ik wil dat u met mij opstaat deze morgen om te lezen 1 Samuel, het 8e hoofdstuk, te beginnen met... Laten we beginnen omstreeks het 19e vers, het 19e en 20e vers misschien, als een kleine tekst voor het verband. En nu, terwijl u het opzoekt, en voordat we... We zullen het lezen en dan willen we gaan bidden. En zouden er vanmorgen enige verzoeken zijn die zeggen, gedenk mij slechts. In onze laatste samenkomst, 2 of 3 weken geleden, toen ik de samenkomst had, zeggen wij tussen 2 haakjes. Terwijl u het opslaat, samenkomst te beginnen in Chautauqua op de 6e, en we verwachten een geweldige tijd. Middletown, Ohio, u die uw vakantie in het vooruitzicht hebt, kom erheen. Er is een groot kamp vlakbij de rivier waar alle prediking die u ooit hebt gehoord. Ze zijn overal langs de rivier, predikers, elke morgen, de hele dag door en de avond door. Zo hebben ze alle gezamenlijk samenkomst. Het is een groot kampeerterrein, veel groter dan Silver Hills, vele keren groter. En dan een grote plaats daar waar we tussen de 8 en 10.000 mensen kunnen bergen. Het is altijd afgeladen en we hebben een geweldige tijd in Ohio. En de oude broeder Kit, voor wie ik onlangs morgens ging bidden, herinnert u het zich alle dat ik het u vertelde 3 weken geleden? De dokter gaf hem nog 24 uur om te leven. Hij is op en loopt rond. Hij haalde het schriftgedeelte aan, een lied dat hij niet kon zingen. En toen ik binnenging en naar hem keek onlangs morgens en die kleine sjaal over zich heen, ging hier ongeveer 3 of 4 uur voor het daglicht weg, zodat ik bij hem kon komen, men zei dat hij die dag zou sterven, prostaatkanker, en zijn dierbare kleine oude vrouw waste voor 50 cent per dag. En dat betekende van voor zonsopgang tot na zonsondergang voor 50 cent om haar man op het veld te houden als prediker. Predikte opwekkingssamenkomsten gedurende 2 weken, haalde een collecte op en kreeg 80 cent. Maar ik zag ze daar onlangs 's morgens zitten, die twee oude paardjes, een paardje liever gezegd daar, zittend met zijn kleine sjaal over zijn schouder. En een van zijn bekeerlingen, 92 jaar oud en net zo helder en opgewekt en pinksteren tot in de pit. En daar zat hij, weet u? En ik zei, weet u, waarvoor u oude mensen hier zit? Gewoon wachten tot de boot komt. Dat is alles. Hun werk, alles wat ze hebben bereikt, hun doel hebben ze bereikt. En ze zijn nu gereed om naar hun beloning te gaan. En ik zei die morgen tegen broeder Chef, of tot broeder Kitson, Kit, u zult op de Chautauqua samenkomst zijn. Hij belde me gisteren op en zei, ik zal er zijn, broeder Branham. Gewoon fijn. Vele van de samenkomst van mijn nieuwe bediening komen binnen. Een broeder, baptistenbroeder die hier stond, zijn dochter, een tiener, was een beetje weerspannig geweest. En ik vertelde hem onlangs, 's morgens, ik geef u uw dochter voor de Heer Jezus. En toen hij naar huis ging, was ze gered. En de andere hier deze morgen om te worden gedoopt. En zo doorgaans. En een man, meneer Sotman, een vriend van mij uit Canada, zijn schoonmoeder in een stervende toestand. Ik zei, u zult uw schoonmoeder, wanneer u daar aankomt, gezond vinden, op weg naar haar herstel en in orde. Dat is precies zoals het was. En precies, mensen komen gewoon binnen. Het is nu nog maar in zijn kinderschoenen in beweging, maar oh, wij verwachten het buitengewone, overvloedige boven alles. We zijn in de boze en laatste dagen, maar in een heerlijk uur. Nu, hebt u uw Bijbel voor het lezen? Het 8e hoofdstuk van Samuel. En ik beloofde Jean daar achter te blijven om de rest hiervan op te nemen. We waren nog maar aan het beginnen in onze samenkomst. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen. En zij zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken. En onze koning zal ons richten. En hij zal voor onze aangezichten uitgaan en hij zal onze krijgen voeren. Toen Samuel al deze woorden van het volk gehoord had, zo sprak hij die voor de oren des Heren. En de Heren zeiden tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning. En toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen een ieder naar zijn stad. Nu, als ik zou proberen om hieruit vanmorgen te kiezen, wat ik een tekst zou willen noemen voor de volgende paar minuten, zou ik graag de tekst willen kiezen van de verworpen koning. Het was een tijd waarin de mensen, zoals in alle tijden, de mensen nooit hebben gewild dat God hen leidde. Ze willen hun eigen wijze van leiderschap. En deze geschiedenis deze morgen, en wanneer u naar uw huis gaat, zou het goed voor u zijn om het helemaal door te lezen. Het was gedurende de tijd van de dagen van Samuel, de man Gods, de profeet. En hij was een rechtvaardige man geweest, en een goede man, eerbaar, met een goede reputatie, waarachtig en eerlijk met de mensen, misleidde hen nooit en vertelde hen niets dan rechtuit, zo spreekt de Heere. Maar de mensen waren tot een toestand gekomen dat zij dit programma wilden veranderen. Zij hadden gekeken naar de Filistijnen en de Amalekieten, Amorieten, Hethieten en de andere naties van de wereld. En ze hadden gezien dat zij koningen hadden die hen regeerden, bestuurden, hen leidden, hun krijgen vochten enzovoort. En het scheen dat Israël zich dit ten voorbeeld nam om te doen zoals deze koningen en zoals deze volken. Maar het is nooit in geen enkel tijdperk Gods bedoeling geweest voor zijn volk om te handelen zoals de mensen van de wereld. Of geregeerd te worden of geleid zoals de volken van de wereld. Gods volk is altijd een bijzonder volk geweest. Een volk dat anders is. Eruit geroepen, afgescheiden. En totaal anders in hun handelen, in hun wegen, in hun manier van leven, dan de volken van de wereld. Hun smaak voor de dingen en alles hoe ze in elkaar steken is altijd tegengesteld geweest aan de dingen die de mensen van de wereld wensen. En het volk van Israël kwam tot Samuel en zei, nu u bent oud aan het worden en uw zonen wandelen niet in uw weg. Omdat zij niet trouw waren zoals Samuel. Ze waren corrupt en namen geld aan. En ze zeiden, Samuel, uw zonen zijn niet zoals u. Dus willen wij dat u voor ons een koning gaat zoeken en hem zalft en ons een volk maakt zoals de rest van de volken van de wereld. En Samuel probeerde hun te vertellen dat dit niet zou werken. Hij zei, als u dat doet, zult u er spoedig achterkomen dat hij al uw zonen van uw huis zal wegroepen. Om soldaten van hen te maken, om voor zijn strijdwagen uit te lopen en wapens en speren te dragen. Niet alleen dat, maar hij zal uw dochters oproepen om broodbakstjes te zijn en ze van u wegnemen om het leger te voeden. En zei hij, afgezien van dat alles, zal hij bepaalde belastingen van u heffen, van uw graan en al uw inkomen. Hij zal dat allemaal belasten terwille van bepaalde staatsschulden en dergelijke die betaald zullen moeten worden. Hij zei, ik geloof dat u alles bij elkaar genomen een fout maakt. Maar wanneer het volk zei, maar we willen toch zijn zoals de rest van de mensen. Er is iets met mannen en vrouwen dat ze aan elkaar gelijk willen zijn. En er is slechts één man geweest die ooit op aarde leefde, die ons voorbeeld was. En dat was degene die voor ons allen stierf, onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hij was het volmaakte voorbeeld van wat wij behoren te zijn, altijd in de dingen des vaders, en datgene doende wat juist is. En ongeacht hoezeer Samuel probeerde het volk te overtuigen, voortdurend gingen ze achter hem aan, dag en nacht, wij willen een koning. Wij willen een man. Wij willen een man van wie wij kunnen zeggen, dit is onze gids. En dat is nooit de wil van God geweest. Het was nooit de wil van God, of het zal nooit de wil van God zijn, dat de mens over elkaar, mensen over elkaar heersen. God regeert over de mens. God is onze wetgever, onze koning. En het loopt heel, heel erg parallel met vandaag, omdat de mens datzelfde idee schijnt te hebben. Ze schijnen niet in staat te zijn te vatten dat God nog steeds de mens regeert, in plaats van dat de mens regeert. Dus kozen ze zich een man, genaamd Saul, die de zoon was van Kish. En hij was een goed bekendstaand man, een eerbaar man. Maar hij was precies wat de mensen wilden. Omdat hij een grote, lange, edelijke, mannelijke gestalte had. De schrift zei dat hij met hoofd en schouders boven elke man in Israël uitstak. Hij zag er koninklijk uit. En hij was knap van uiterlijk. Hij was een briljant en buitengewoon man. Nu, dat is het soort man dat de mensen vandaag graag kiezen. De mensen schijnen niet bevredigd te zijn met de wijze waarop God zijn gemeente instelde om te worden bestuurd en geleid door de Heilige Geest. Zij willen iemand, de een of andere man, het een of andere kerkgenootschap, een paar bepaalde mensen om de kerk te besturen, omdat ze niet in staat zijn om zich volledig in Gods handen te werpen, om geestelijk te zijn, om te worden geleid door de Heilige Geest. Ze willen iemand die hun godsdienst voor hen doet. Iemand die hun precies zal vertellen hoe het moet en alles erover. Dus deze man scheen precies op de plaats te passen, omdat hij een erg intellectueel man was. En dat lijkt een heleboel op vandaag. Wij houden er ook van om zulke mensen te kiezen om onze kerken te leiden. Om de kerk van God te leiden. Niets wat ik er tegen heb te zeggen, maar slechts enkel en alleen om vast te stellen, een punt te maken, dat het niet is, het niet was, en het nooit de wil van God zal zijn, dat zoiets er is. God behoort zijn volk te besturen om ieder persoonlijk te leiden. Dan ontdekken wij dat deze zoon van Kish, groot man en zijn gestalte en zijn... Hij scheen het volk aan te staan. Dat zijn mantel om hem groot zou lijken en dat de kroon op zijn hoofd, ver boven alle andere mensen als hij liep, dat het een werkelijke aanwinst zou zijn voor het koninkrijk van Israël. Want de andere koningen van de andere naties zouden denken, kijk, wat een man! Hoe zouden ze met hun vinger kunnen wijzen en zeggen, kijk eens hier, wat een groot koning wij hebben! Kijk, wat een groot man boven ons staat! En het is droevig om te zeggen, maar hoe waar is dit vandaag met de kerk? Zij houden ervan om te zeggen, onze herder is geen bekrompen man. Hij is een groot man. Hij is een afgestudeerde van Hartford of een of andere grote theologische school. Hij heeft 4 graden, een zus en zoon plaats. En hij kan zich erg goed onder de mensen begeven. Dat alles mag in orde zijn en zijn plaats hebben. Maar Gods manier om voor zijn gemeente is om te worden geleid door de Heilige Geest en door zijn geest. Maar zij houden ervan te zeggen, wij hebben dit grote kerkgenootschap waartoe wij behoren. Wij zijn destijds in de vroege pioniersdagen begonnen, toen we in de minderheid waren, met slechts erg weinig mensen en klein. En nu zijn we uitgegroeid tot het punt dat wij bij de grootste kerkgenootschappen behoren die er zijn. Wij hebben de beste scholen en de best opgeleide predikers. We hebben de best getrainde groepen en de meest intellectuele mensen van de stad gaan naar ons kerkgenootschap. En we geven aan liefdadigheid en we doen goede daden en al zulke dingen. En helemaal niet, God verhoede het, dat ik één woord daartegen zou spreken. Want het is allemaal goed. Maar toch is het niet de wil van God dat de mens zou heersen over de mens. God zond op de dag van Pinksteren de Heilige Geest om te heersen in de harten der mensen en te regeren in hun leven. Het was niet de bedoeling dat de mens over de mens zou heersen. Maar wij houden ervan dat te zeggen. Het is iets heel bijzonders wanneer we kunnen zeggen dat we tot zo'n grote organisatie behoren. Bent u een christen? En zo kwam ik op deze tekst terecht toen ik in het ziekenhuis was. En ik vroeg iemand, bent u een christen? Ik hoor daar en daarbij. Bent u een christen? Ik behoor daar en daarbij. En een verpleegstertje kwam naar het bed waar ik de Bijbel aan het lezen was. En zij was een nieuwe verpleegster op de zaal. En ze vroeg, hoe maakt u het? Ze zei, ik geloof dat u de eerwaarde heer Brenham bent. Dit hier is voor een lichamelijke controle. Ik zei, dat ben ik. En ze zei, mag ik uw rug invrijven met alcohol om u zich een beetje beter te laten voelen? Ik zei, u kunt dat doen. En terwijl ze op mijn rug aan het wrijven was, zei ze, tot welke kerkdenominatie behoort u? En ik zei, oh, ik behoor tot de oudste denominatie die er is. En ze zei, welke denominatie is dat? Ik zei, diegene die werd georganiseerd voordat de wereld ooit werd georganiseerd. En, oh, zei ze, wat? Ik geloof niet dat ik die ken. Ze zei, ik hoor bij die en die kerk. Is het die organisatie? Ze zei, nee, mevrouw. Dat was pas ongeveer 200 jaar geleden, die organisatie. Maar deze organisatie begon toen de morgensterren tezamen zongen en de zonen gods jubelden van vreugde. Toen zij de komst van de redder zagen om het mensdom te verlossen. En ze hield gewoon op mijn rug te wrijven. En ik was een beetje deze kant opgeleund, zodat de dame kon wrijven. En ze kwam van vlakbij Corridon, hier ten zuiden, en we kwamen aan de praat. En ze zei, meneer, ik heb altijd geloofd dat als God ooit God was, dat hij nog steeds God is vandaag, net zoals hij was in de dagen van ouds. Ze zei, hoewel mijn kerk dat ronduit ontkent, geloof ik echter dat het de waarheid is. En ik zei, u bent niet ver van het Koninkrijk Gods, jonge vrouw. Ze zei, als hij ooit een genezer was, is hij niet nog steeds een genezer? Ik zei, dat is hij, zo zeker als het maar kan, mijn zuster. Maar de mens wil besturen en regeren over de mens. En de mens wil dat de mens over hem heerst. Hij wil God niet laten regeren. Dus deze zoon van Kis, Saul geheten, was precies het antwoord op wat zij hadden gewenst. De grote statige man en de Oh, hij kon ze gewoon leiden naar hun veldslagen enzovoort. Toch was het niet Gods wijze om de dingen te doen. God wilde dat zijn getrouwe oude profeet hen leidde en zijn woorden tot hen sprak. Nu vandaag, in ons geweldige gemeentetijdperk waar we in leven, zijn wij, denk ik, en ik geloof dit met mijn hele hart, precies de tegenovergestelde kant op gegaan van wat God ons opdroeg te doen. De laatste woorden van onze Verlosser waren in Markus 16. Er staat, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd zijn worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden, op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. Er is geen mens, er is geen zoon van Kis, of iemand anders die dit kan voortbrengen, buiten het leiderschap van de Heilige Geest. Maar wij hebben scholen gemaakt. We hebben seminaries opgericht en organisaties gemaakt om ons te bevredigen en eruit te zien als de rest van de wereld. Nu, de Heilige Geest was vroeger de leider in dit land. Dit land werd aanvankelijk geregeerd destijds toen men de onafhankelijkheidsverklaring opschreef. En er stond daar een extra stoel. Er is geen spoor van twijfel in mijn gedachten dan dat de Zoon van God aan die tafel zat toen dit land werd gesticht. Op de principes van vrijheid van godsdienst en vrijheid voor allen en op basis van Gods eeuwige woord. Maar wij hebben dat bedorven. Politiek, we hebben daar mannen in gekozen met omkoperij en valse beloften, totdat ons land en onze politiek en onze democratie zo bedorven is, dat het verweven is met communisme en allerlei ismen. En vaak vragen wij bij de opening van de zittingen om gebed, wanneer de Volkenbond daarbinnen samenkomt om besprekingen te voeren. En op een bepaald belangrijk moment onlangs, werd er zelfs niet één keer om gebed gevraagd. Hoe zullen wij ooit geschillen oplossen zonder gebed? Hoe kunnen wij ooit ter wereld verwachten ooit iets te doen zonder leiderschap van de Heilige Geest? Maar laat me dit zeggen met liefde en respect voor ons land en voor haar vlag en voor de republiek waarvoor ze staat. Wij hebben onze leider, de Heilige Geest, verworpen. En hebben door bedorven politiek mannen met een bedorven geest binnengebracht. En als u niet oplet, zullen ze een van de fataalste fouten gaan maken op ditzelfde ogenblik die ze ooit hebben gemaakt. Omdat de mensen willen dat de mens regeert. Wat wij nodig hebben in de hoofdstad van deze Verenigde Staten als president, wat wij nodig hebben in het congres, wat wij nodig hebben in onze rechtbanken, zijn mannen die hun leven aan God hebben toegewijd en vervuld zijn met de Heilige Geest en worden geleid door zijn goddelijke leiding. Maar in plaats daarvan kiezen wij intellectuele mensen. Mensen die vormen van Gods vrucht hebben en de kracht van God ontkennen. Mannen die atheïsten zijn en soms zelfs slechter dan dat, hebben wij in onze politieke kringen van ons land binnengebracht. Niet alleen dat, maar in onze kerken. Onze kerken zijn bedorven op grond waarvan wij bij het kiezen van de herders om ons te leiden naar de Bijbelscholen zijn gegaan. En mannen hebben uitgekozen die grote intellectuele reuzen zijn. Mannen die erg briljant van verstand zijn. Mannen die geleerd zijn en geweldig met de mensen om kunnen gaan en grote mannen zijn in de omgeving waar ik niets op tegen heb. Mannen die vriendelijk zijn in hun manier van optreden, zorgvuldig in hun levenswijze en in hoe zij zichzelf gedragen onder andere mannen en onder de mensen. Grote mannen op hun gebied waar ik geen kwaad van spreek. God verhoede dat mijn geest ooit zo slecht zou zijn. Maar toch is dat niet wat God voor ons koos. Het is het leiderschap van de Heilige Geest. Christus in het hart van de mens. Veel van die intellectuele mannen die op onze preekstoel staan, ontkennen het werkelijke bestaan van de Heilige Geest. Vele van hen ontkennen het bestaan van goddelijke genezing en de kracht van de geest. Ik was een artikel aan het lezen, gisteren was het geloof ik, een serie krantenknipsels van Jack Cole, wijle Jack Cole, een van mijn bekeerlingen tot de Heer Jezus, die een machtig en moedig man was in zijn dagen. En hij werd ter verantwoording geroepen in Florida vanwege het vragen aan een jong kind om zijn beugels van zijn benen af te doen en over het podium te lopen. En dit zodoende liep het kind normaal dwars over het podium en viel toen het bij zijn moeder kwam. Dit alles was opgezet door de vijand van Christus. Deze jonge vrouw en haar man brachten onze dappere broeder voor de rechtbanken van het land. En terwijl elke kerk broeder Jack terzijde had behoren te staan, terwijl elk kerkmens die de naam van Jezus Christus noemt, moedig aan zijn zijde had behoren te staan. Elk mens die de naam van de Heer Jezus aanroept, zou op de knieën gevallen moeten zijn in gebed. Maar in plaats daarvan stond in de krantenkoppen, zei een van onze grote denominaties, dat ze de handen ineensloegen met de atheïsten om broeder Jack Cole te veroordelen en op te sluiten. Zou u zich een kerk kunnen voorstellen die zichzelf noemt met de naam van Christus, die de handen in één zou staan met een atheïst om een godvrezend man te veroordelen, die probeerde om met heel zijn hart stand te houden voor de Bijbel, maar zij deden het. En toen kwam broeder Gordon Lindsay te hulp. En toen de ongelovige rechter zei, deze man is een bedrieger, omdat hij de beugels van het kind afnam en hem dwars over het podium liet lopen en zei dat hij genezen was. En hij loog en hij deed iets wat tegen de voorschriften van de dokter was. Daarom wordt er een aanklacht wegens bedrog tegen hem ingediend. En meneer Cole stond op en hij zei, meneer, ik vecht die bewering aan. God genas de jongen. En de rechter zei, ik wil iedereen in deze rechtszaal vragen of die bewering waar zou kunnen zijn dat God die jongen aan het ene eind van het podium zou kunnen genezen om hem aan het andere einde weer ziek te laten zijn. Als die bewering kan worden bewezen door de Bijbel, dan zeg ik dat meneer Coe het recht heeft op zijn verklaring. En een prediker stak zijn hand op en zei, edelachtbare, mag ik het bevestigen? En de rechter zei, bevestig maar. En de prediker ging staan en zei, op een nacht op een woelige zee, toen een klein schip op het punt stond naar de bodem te zinken, alle hoop om gered te worden was verloren, zagen zij Jezus, de Zoon van God, komen aanlopen op het water. En een van de apostelen, Petrus genaamd, zei, indien gij het zijt, Heer, vraag mij tot u te komen op het water. En de Heere zei tot de apostel Petrus, kom. En hij stapte uit de boot, meneer, en wandelde net zo goed op het water als Jezus. Maar toen hij bang werd, begon hij te zinken voor hij bij Jezus kwam. Toen zei de rechter, de zaak is afgewezen. Wij hebben Heilige Geest leiderschap nodig. Niet intellectuele mannen. Saul, de zoon van Kis, werd toen leidsman over het volk gemaakt. En hij nam 2000 man, en Jonathan nam er 1000. Jonathan ging naar een garnizoen en versloeg een stel Ammonieten. En toen hij hen had verslagen, liet Saul een bazuin klinken en zei, u ziet wat Saul heeft gedaan. En hij begon opgeblazen te worden. Zo gauw als een mens ertoe komt de een of andere grote dokter in de godgeleerdheid te zijn, of een klein iets achter zijn naam krijgt, wordt hij min of meer een weet-al. Gods mannen zijn nederige mannen. Gods mensen zijn nederige mensen. Wanneer u iemand ziet die zegt dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, en ze beginnen zichzelf af te scheiden, schijnbaar het geloof niet hebbend, rondgaand, proberend iets te zijn wat ze niet zijn, bedenk dan slechts dat zij de Heer Jezus niet hebben ontvangen. Dan zien we dat de vijand binnenkwam en hij zou komen bij een kleine groep van Gods volk, om het rechter oog van elk man uit te rukken. Dat is wat de vijand altijd probeert te doen, om u beide ogen uit te rukken als hij kan, zodat de mensen niet kunnen zien wat ze aan het doen zijn. Dat is wat Satan vandaag probeert te doen bij elke christen, zijn geestelijk gezichtsvermogen uitrukken, zodat hij alleen de intellectuele zin van de dingen kan volgen en niet het besef heeft dat de Heilige Geest hem leidt. Dus toen ze dat deden, toen de grote nederlaag kwam, toen slachtte Saul 2 grote ossen en zond die tot het hele volk, en ik wil dat u hier opmerkt, dat toen Saul de stukken van de os naar heel Israël stuurde, hij zei, laat elke man die niet Samuel en Saul wil volgen, laat hem zijn zoals deze os. Ziet u hoe misleidend hij probeerde zichzelf voor te stellen met de man Gods? Wat was het onchristelijk? De vrezen van het volk was vanwege Samuel. Maar Saul kreeg ze er alle toe om hem te volgen, omdat de mensen Samuel vreesden. Laat ze achter Samuel en Saul komen. En hoevele keren hebben we het vandaag gehoord? Wij zijn de grote kerk. Wij zijn de kerk van Christus. Wij zijn de kerk van God. Wij zijn de zussen zo. Het maakt dat de mensen een vrees krijgen en denken dat dat werkelijk is waar God werkt. En zij willen het leiderschap van de Heilige Geest niet. Ze volgen liever dat soort mensen, omdat ze graag hun eigen individuele leven leven. Zij houden ervan te geloven wat ze willen geloven. Ziet u het? De Heilige Geest is onze rechter. God gaf ons nooit een paus, of een bisschop, of iemand om rechter te zijn. De Heilige Geest, de persoon van God, in de vorm van de Heilige Geest, is onze rechter en onze gids. Nu, waarom is dat? Vergeeft u mij alstublieft deze ruwe en rauwe uitdrukking. Ik bedoel niet gemeen te zijn. Ik zeg het uit liefde. Maar de Heilige Geest zegt dat het verkeerd is dat onze vrouwen hun haar knippen. En het is fout als onze vrouwen kleine korte broekjes dragen en lange broeken. En hun lippen en gezicht opmaken met verf. De Heilige Geest zegt dat het fout is. Maar wij willen mannen die ons vertellen dat het in orde is. Zolang wij maar mij en Samuel volgen. Ze houden ervan om 6 dagen lang te leven op elke manier die ze maar willen. En op zondagmorgen naar de kerk te gaan en een fijne intellectuele, afgestudeerde van de universiteit met meer dan genoeg graden, kan een kleine prediking tot ze spreken met een paar grappen die hun oren zullen strelen en hun wat amusement geeft, zoals het een of andere film of televisieprogramma. En men spreekt een klein gebed over hen uit en zendt ze naar huis met een soort zelfgenoegzame zekerheid dat zij hun godsdienst hebben gedaan. Dat is niet de wil van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil dat u godvruchtig leeft, elke dag en elke nacht in de week. Uzelf afscheidend van de dingen van de wereld. Maar de kerk wil dat niet. Ze willen iemand die de Bijbel kan uitleggen op de manier waarop zij het willen horen. Ze willen niet luisteren naar de stem van de Heilige Geest die spreekt door de Bijbel. Velen van hen willen zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Dat is wat de mensen streelt. Ze willen zeggen, er bestaat geen doop van de Heilige Geest. De mensen willen helemaal niet anders handelen dan de rest van de wereld. Ze willen niet de straat op gaan met hun gezicht gewassen en de mannen met een net voorkomen en geen sigaretten in hun mond en sigaren en pijpen en de dingen die mannen doen. En de vrouwen willen hun haar heel kort geknipt hebben en korte jurkjes aan die hun vormen tonen en zo. Wat zij willen, zij willen mannen die hun zeggen dat het in orde is. Onlangs 's avonds kwam hier een man mij vertellen, dat omdat ik tegen zoiets had gepredikt, een groot kerkgenootschap, ongeveer 5, zeiden, wij zullen broeder Branham laten vallen en niets meer met hem te maken hebben. U zult of die geluidsbanden herroepen en uw verontschuldigingen daarvoor aanbieden, of we zullen u laten vallen. Ik zei, ik zal stand houden bij Gods woord. Al neemt u alles wat in mijn leven is, ik zal bij het woord blijven. En ik, ze zeiden, wel zou u niet die en die geluidsband willen behoren te herroepen? Ik zei, ik heb nooit iets in mijn leven gepredikt waarvoor ik mij schaamde. Ik zal geen banden herroepen of opname. Ik zal blijven bij wat de Heilige Geest zegt. Daar zal ik bij leven en bij sterven. Ik probeer niet over mezelf te spreken nu, maar ik probeer u gewoon een illustratie te geven van wat er gaande is, zodat u het zult zien en begrijpen. Het is dat de mensen willen worden geleid door de mens. Ze wilden Samuel niet. Toen voor de gezalfde koning Samuel, of koning Saul, neemt u me niet kwalijk. Samuel kwam weer tot hen. En ik zal precies in een taal spreken zoals hij het vandaag zou hebben gezegd. U mag het lezen. Hij zei, wat is er mee aan de hand dat God uw koning is? Wel, we zien God niet. Wel, ik ben zijn vertegenwoordiger. Samuel zei, heb ik ooit iets verkeerds verteld? Heb ik ooit iets geprofeteerd dat niet precies kwam te gebeuren zoals ik zei dat het zou gebeuren? Heb ik u niet het woord des Heren verteld? En ik zal u dit vragen, ben ik ooit tot u gekomen en heb ik om iets van uw geld gevraagd? Heb ik ooit iets van u genomen? Heb ik u ooit iets anders gebracht dan rechtstreeks, zo spreekt de Heren? En God heeft elke keer betuigd dat het de waarheid was. En hij zond een onweersbui en regen, u kent het schriftgedeelte daar precies, om te bewijzen dat Samuel Gods spreekbuis was. En zoals Samuel volmaakt de Heilige Geest vandaag voorstelde, de Heilige Geest is Gods spreekbuis. Die helemaal precies spreekt wat de Bijbel zei. Die precies gelooft wat de Bijbel zei. En er niet één stukje van zal afwijken. Maar zij wilden iemand die het hun anders kon vertellen. En de mensen konden niet zeggen dat de profetie van Samuel niet volmaakt was. Ze antwoordden en zeiden, Samuel, alles wat u gesproken hebt in de naam van de Heere, heeft de Heere doen geschieden, precies zoals u zei. Er is niet één zwakke plek. U hebt nooit, bent nooit tot ons gekomen om geld van ons te bedelen. U hebt uzelf onderhouden. U hebt ons nooit gevraagd om enig groot buitengewoon iets voor u te doen. U hebt op uw God vertrouwd en hij heeft u uit alle dingen bevrijd. En uw woorden zijn waar. Alles wat u sprak in de naam van de Heere is precies geweest zoals u zei. Maar toch willen wij een koning. Kunt u de tegenstrijdigheid zien? Kunt u zien hoe de sluwheid van de duivel kan werken aan een menselijk wezen? In plaats van zichzelf toe te wijden, of hij of zij, aan de Heilige Geest en te luisteren naar wat zo spreekt de Heer is, voor een zuiver leven, onbesmet karakter, voor een ander leven, een uitzonderlijk volk, een heilige natie, een vreemd handelend volk, wilden ze liever overeenstemming met de wereld, wilden ze handelen als de wereld en naar de een of andere kerk gaan die zegt dat is in orde, handel gewoon zo en ga door. Kunt u zien wat het is? Ze zeggen, er bestaat niet zoiets als genezing. Oh, de doop van de Heilige Geest was het steigerwerk voor de kerk. Met andere woorden, God heeft de mens genomen, nam de Heilige Geest uit de kerk weg en liet het kerkgenootschap het opbouwen. Nooit, nooit. Er bestaat niet zoiets. De Heilige Geest, het woord der waarheid, moest u leiden tot Jezus komt. Maar dat is de kant die het is opgegaan. Saul kwam aan de macht. Hij kreeg een grote aanhang. Oh, hij had prachtige wapenrustingen. Hij had zangers. Hij had schilden en hij had speren. Oh, hij stelde heel de rest van de naties in de schaduw. En hij bracht hen in een democratie. Die boven alles uitstak waar iemand ooit van had gehoord. En dat is precies wat onze kerkgenootschappen en kerken vandaag hebben gedaan. Wij hebben de grootste kerkgebouwen ter wereld. We hebben de best geklede mensen in de wereld. We hebben de hoogste geleerdheid die gebracht kon worden. Zoals de getrainde mannen van Saul, die zijn speer konden nemen en konden hanteren en manoeuvreren tot de naties hem vreesden. Ze waren een getraind volk. En alles. Maar op een dag kwam er een tijd dat er een uitdager verscheen. En het bracht het hele Israëlische leger in zo'n opwinding dat ze stonden te trillen op hun benen. Goliath daagt hen uit. Als uw God is wat u zegt dat hij is, u bent de best getrainde, en hij daagde hen uit. En zij wisten niet wat te doen. Hun fijne, opgepoetste wapenrustingen zouden niet werken. Hun speren zouden niet werken. Er was iets waarvan ze tevoren niet gehoord hadden wat er plaatsvond. En met alle eerbied en goddelijk respect en eer en waardigheid en liefde en christelijke gemeenschap zeg ik dit. Ik las onlangs in een Afrikaanse krant waar onze zoon van Kis, onze evangelie-uitdager, toen een Mohammedaan hem uitdaagde, Billy Graham, en zei, als uw God God is, laat hem de zieken genezen, zoals hij zei dat hij zou doen. En de zoon van Kish, met de rest van het leger, hield zich stil. En verliet de verslagen het land. Het is een schande. Onze God is God. We hebben onze goede kerken, we hebben onze fijne evangelisatie, we hebben onze betaalde zangers, we hebben de beste koren, de hoogste kerktorens in het land. We hebben de fijnste mannen, sommigen met het meeste geld. We hebben het intellectuele, we hebben theologie tot in de puntjes. We kunnen het prediken, we kunnen het vertellen. We kunnen evangeliseren en mensen binnenbrengen en elk jaar miljoenen bekeerlingen de kerk binnenhalen. Onze betaalde zangers, onze intellectuele evangelisatie, weet niet hoe men op zijn uitdaging in moet gaan. Ze weten er niets over. Ze weten niets van zijn genezende kracht. Van de doop van de Heilige Geest. Van een kracht die een schim van een man kan nemen. Die stervend is aan kanker en hem vrijmaken. Ze weten er niets over. Ze zijn niet getraind op dat gebied. Zoals Saul en zijn mensengemaakte groep. Maar laat mij tot het volk van God en tot uw kinderen zeggen dat u zou mogen weten dat God u nooit zonder getuigen laat. Het was Saul niet bekend. Saul wist er niets over. Maar God had een kleine David achter de hand, over de heuvels ergens, die de schapen niet met kerkelijk onkruid voedde. Hij leidde ze langs stille wateren en in de groene weiden. Hij lette op zijn vaders schapen. En als er iets op in kwam lopen, een vijand, om een van zijn vaders schapen te grijpen, dan kende hij de kracht van God om dat schaap te bevrijden. God heeft nog steeds ergens een David die weet wat het betekent om een van Gods schapen te bevrijden door de kracht van God. Hij weet er nog steeds alles van. Hij had vertrouwd, hij wist niets over Sauls wapenrusting en evenmin wilde hij er iets van. Hij wilde geen van hun kerkgenootschappen, hij wilde die oude wapenrusting niet op zich hebben. Hij zei, ik weet er niets vanaf. Maar laat mij gaan in de kracht die ik ken. Hij had zijn vaders schapen gevoed. Hij had voor de weide gezorgd. Hij had hun het juiste soort voedsel gegeven. En ze leefden en gedijden. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat, zal de mens leven. De trouwe herder voedt ze. Jezus Christus, dezelfde, gisteren, heden en in eeuwigheid. En als de vijand er ingrijpt in ziekte, kent hij de kracht van God. Kijk de kleine David daar staan. Hij zei, die kerel is een krijger van zijn geboorte af. En van zijn jeugd af heeft hij niets gekend dan een speer en een wapenrusting. Hij is goed getraind, hij is een theoloog. En jij weet er niets van. Hij zei, dat is waar, meneer. Ik weet niets over zijn theologische training. Maar er is één ding dat ik wel weet. Toen er een vijand kwam om een van mijn vaders schapen te nemen, ging ik erop af met de kracht van God. En ik bevrijdde hem. Ik bracht hem veilig weer terug tot goede gezondheid. Ik bracht hem terug naar de schaduwrijke groene weiden en de stille wateren. En de God die de leeuw in mijn handen overleverde, die ik doodsloeg toen hij een van de lammeren nam, en hij liet mij de beer verslaan, die God des hemels zal met mij gaan om deze onbesneden Filistijn te verslaan. Wij hebben leiderschap van de Heilige Geest nodig. Ik ken mijn dagen niet. Niemand weet dat. Onlangs morgens lag ik in mijn bed. En ik had geslapen. En ik droomde dat Jozef ziek was. En ik had hem opgenomen om voor hem te bidden. En toen ik wakker werd, was ik erg ontsteld. Ik zei, wel, misschien zal Jozef ziek gaan worden. En ik keek voor mij uitgaande in een kleine donkere schaduw, liever gezegd van een bruinachtige kleur, en het scheen alsof ik het was. En ik lette erop, en erachteraan kwam iemand in het wit, en dat was hij. Ik keek in de richting van mijn vrouw om te zien of ze wakker was, zodat ik het haar kon laten zien, zodat zij het visioen kon zien, maar ze sliep. Ik zei, oh, het spijt me, heren. Maar dat is mijn leven geweest. U moest mij voortdrijven tot alles wat ik heb gedaan. Elke keer dat er iets zou gebeuren, geloof ik dat u het was die het deed. En ik besef dat het Satan was die probeerde me ervan weg te houden. Ik zei, als u mij slechts kon leiden. En toen ik keek, zag ik het innemendste gelaat dat ik ooit van een mens zag. Hij stond voor mij en keek om. Hij hief zijn hand op en pakte de mijne vast en begon deze kant op te gaan. Het visioen verliet mij. Afgelopen zondagochtend werd ik vroeg wakker, dat was op zaterdag, dit visioen. Ik ben altijd bezorgd geweest. Ik heb altijd aan sterven gedacht. Ik, die 50 ben, mijn tijd is niet, dacht ik, niet al te lang. En ik vroeg mij af wat ik in deze theofanie, het hemelse lichaam, zou zijn. Zou het zijn dat ik mijn dierbare vrienden zou zien en zeg dat er een kleine witte nevel voorbij zou gaan en ik zou zeggen, daar gaat broeder Neville? Of hij zou niet kunnen zeggen, hallo broeder Branham. En wanneer Jezus kwam, dan zou ik weer mens zijn? Ik dacht dat dikwijls. Ik droomde dat ik ginds in het westen was en ik, naar beneden komend door een kleine plek, met saliestruiken, en mijn vrouw was bij mij, en we waren aan het vissen geweest op forel, en ik stopte en opende het hek, en de lucht was zo prachtig. Hij zag er niet uit zoals hier boven de vallei, er was blauw en mooie witte wolken. Ik zei tot mijn vrouw, Ik zei, we hadden hier al een lange tijd geleden heen moeten gaan, lieveling. Ze zei, omwille van de kinderen hadden we het moeten doen, Billy. Ik zei, dat is zo. En ik werd wakker. Ik zei, ik droom zoveel. Ik vraag me af waarom. En ik keek omlaag en zij lag naast me. En ik ging omhoog op mijn kussen, zoals veel van u mensen hebben gedaan. Legde mijn hoofd op de plank achter, aan het hoofdeinde van het bed en legde mijn handen achter mij. En ik lag daar zo op deze manier en ik zei, wel, ik vraag me gewoon af hoe het zal zijn aan de andere zijde. Ik ben al 50 en ik heb nog niets gedaan. Als ik slechts iets kon doen om de Heer te helpen. Want ik weet dat ik niet sterfelijk zal zijn. Dat minstens de helft van mijn tijd is voorbij, meer dan de helft. Als ik net zo oud word als mijn familie, is toch de helft van mijn tijd voorbij. En ik keek rond en ik lag daar op het punt om op te staan. Het was omstreeks 7:00. Ik zei, ik geloof dat ik naar de gemeente zal gaan vanmorgen. Als ik schor ben, zou ik graag broeder Neville horen prediken. Dus ik zei, ben je wakker, lieveling? En ze sliep erg vast. En ik wil dat u dit niet mist. Het heeft mij veranderd. Ik kan niet dezelfde broeder Brennan meer zijn die ik was. En ik keek. En ik hoorde iets wat bleef zeggen. U begint nog slechts. Bind de strijd aan. Blijf gewoon aanhouden. Ik schudde mijn hoofd een ogenblik. Ik dacht, wel, ik ben waarschijnlijk zo aan het denken. Weet u, iemand kan zich wat dingen in verbeelden. En ik zei, ik heb me dat waarschijnlijk gewoon verbeeld. Het zei, bind de strijd aan. Blijf doorgaan. Blijf doorgaan. Ik zei, misschien zei ik het. En ik deed mijn lippen over mijn tanden en deed mijn hand over mijn mond. En daar kwam het opnieuw. Zei, blijf gewoon doorgaan als u slechts wist wat er aan het eind van de weg was. Amen. En het scheen alsof ik Graham Snelling kon horen of iemand die dat lied zong. Op deze manier, ze zingen het hier, Anna May en u allen. Ik heb heimwee en ben weemoedig. En ik wens Jezus te zien. Ik zou graag die lieflijke havenklokken horen luiden. Het zou mijn pad verlichten en zou alle vrees doen verdwijnen. Heere, laat mij voorbij het gordijn van de tijd kijken. U hebt het hier in de gemeente horen zingen. En ik hoorde iets zeggen, zou je graag even achter het gordijn willen kijken? Ik zei, het zou me zoveel helpen. En ik keek, en in een ogenblik, een zucht, was ik gekomen op een kleine, glooiende plaats. Ik keek om, en daar lag ik in het bed. En ik zei, dit is iets vreemds. Nou, ik zou niet willen dat u dit navertelt, dit herhaalt. Dit is voor mijn gemeente. Of mijn schapen waarover ik de herder ben. Of het was dat ik in dit lichaam was, of erbuiten, of het een verandering was. Het was niet zoals enig visioen dat ik ooit had. Ik kon daar kijken en ik kon hier kijken. En toen ik op die kleine plaats kwam, ik heb nog nooit zoveel mensen aan zien komen lopen. Die schreeuwde, oh, onze dierbare broeder. En ik keek, en jonge vrouwen, misschien voor in de 20, 18 tot 20, sloegen hun armen om me heen en riepen, onze dierbare broeder. En hier kwamen jonge mannen, in de schittering van jonge mannelijkheid. En hun ogen glinsterden en zagen eruit als sterren op een donkere avond. Hun tanden wit als een parel. En ze riepen en grepen me vast en riepen, o, onze dierbare broeder. En ik stopte en ik keek. En ik was jong. Ik keek terug naar mijn oude lichaam dat daar lag met mijn handen achter mijn hoofd. En ik zei, ik begrijp dit niet. En deze jonge vrouwen sloegen hun armen omheen. Nu, ik besef dat dit een gemengd gehoor is. En ik zeg dit met de lieflijkheid en met de zachtheid van de geest. Mannen kunnen hun arm niet om vrouwen heen slaan zonder een menselijk gevoel. Maar het was daar niet zo. Er was geen gisteren, nog morgen. Ze werden niet moe, ze waren... Ik heb nog nooit zulke mooie vrouwen gezien in heel mijn leven. Ze hadden haar tot ver over hun middel, lange rokken tot hun voeten. En ze omhelsden me gewoon. Het was geen omhelzing zoals zelfs mijn eigen zuster die daar zit me zou omhelzen. Ze kuste mij niet en ik kuste hen niet. Het was iets waarvoor ik de woordenschat niet heb. Ik heb de woorden niet om het te zeggen. Volmaaktheid zou het niet beschrijven. Verheven zou er zelfs nergens aan kunnen tippen. Het was iets wat ik nooit... U moet daar gewoon zijn. En ik keek deze kant op en die kant en ze kwamen bij duizenden. Ik zei, ik begrijp dit niet. Ik zei, wel ze, en hier kwam hoop. Dat was mijn eerste vrouw. Ze liep naar me toe en zei nooit mijn man. Ze zei, mijn dierbare broeder. En toen ze mij omhelsde, was er nog een vrouw die daar stond, die mij omhelst had. En toen omhelste hoop ook deze vrouw. En iedereen, en ik dacht, oh, dit moet iets anders zijn. Het kan niet, er is iets, ik dacht, oh, zou ik ooit nog terug willen naar dat oude karkas? Ik keek daar rond en ik dacht, wat is dit? En ik keek heel goed en ik zei, ik kan dit niet begrijpen. Maar hoop scheen te zijn als een eregast. Ze was niet anders, maar gewoon als een eregast. En toen hoorde ik een stem die tot mij sprak, die in de kamer was. En zei, dit is wat u predikte dat de Heilige Geest was. Dit is volmaakte liefde. En niets kan hier binnenkomen zonder dat. Ik ben meer vastbesloten dan ooit in mijn leven. Dat er volmaakte liefde nodig is om daar binnen te gaan. Daar was geen jaloezie. Daar was geen vermoeidheid. Daar was geen dood. Ziekte kon daar nooit binnenkomen. Sterfelijkheid kon u nooit oud maken. En ze konden niet huilen. Het was gewoon één en al vreugde. O, mijn dierbare broeder, en ze namen mij op en zetten mij op een heel grote, hoge plaats. Ik dacht, ik droom niet, ik kijk terug naar mijn lichaam dat daar op het bed ligt. En men zette me daar op en ik zei, oh, ik hoorde hier niet op te zitten. En hier kwamen vrouwen en mannen van beide kanten, gewoonweg in de bloei van hun jeugd, roepend. En één vrouw stond daar en ze schreeuwde, o, mijn dierbare broeder. Oh, we zijn zo gelukkig u hier te zien. Ik zei, ik begrijp dit niet. En toen zei die stem die van boven mij sprak, je weet dat er in de Bijbel geschreven staat dat de profeten werden vergaderd met hun volk. Ik zei, ja, ik herinner me dat in de schriften. Wel, zei, wel, dit is wanneer u zult samenkomen met uw volk. Ik zei, dan zullen ze werkelijk zijn. En ik kan hen voelen. Oh ja. Ik zei, maar er zijn er miljoenen. Er zijn niet zoveel Branhams. En die stem zei, ze zijn geen Branhams. Ze zijn uw bekeerlingen. Dit zijn degenen die u tot de Heer hebt geleid. En zei, sommige van die vrouwen daar, van wie u vindt dat ze zo mooi zijn, waren meer dan 90 jaar oud toen u hen tot de Heer leidde. Geen wonder dat ze roepen, onze dierbare broeder. En ze riepen alle plotseling, als u niet was gegaan, zouden wij hier niet zijn. Ik keek rond en ik dacht, wel, ik begrijp het niet. Ik zei, oh, waar is Jezus? Ik wil hem zo graag zien. Ze zeiden, nu, hij is net wat hoger, recht omhoog, die kant op. Zei, op een dag zal hij tot u komen. Zie, zei, u werd gezonden als leider. En God zal komen, en als hij komt, zal hij u eerst oordelen betreffende dat wat u hem leerde, of ze binnengaan of niet. Wij zullen binnengaan in overeenstemming met uw onderwijzing. Ik zei, oh, ik ben zo blij. Moet Paulus opstaan op deze wijze? Moet Petrus op deze manier staan? Ja. Ik zei, dan heb ik elk woord gepredikt dat zij predikte. Ik heb er nooit van verschild, maar naar geen enkele kant. Waar zij doopte in de naam van Jezus Christus, deed ik het ook. Waar zij de doop van de Heilige Geest leerde, deed ik het ook. Wat zij ook leerde, leer ik eveneens. En die mensen riepen en zeiden, wij weten dat, en we weten dat we op een dag met u zullen terugkeren naar de aarde. Jezus zal komen, en u zult worden geoordeeld volgens het woord dat u ons predikte. En dan, als u wordt aanvaard op dat moment, wat u zult worden, dan zult u ons aan hem voorstellen, als uw zegenteken van uw bediening. Zeiden, u zult ons naar hem toeleiden. En allemaal samen zullen wij teruggaan naar de aarde om voor altijd te leven. Zei, moet ik nu terugkeren? Ja. Maar blijf doorzetten. Ik keek en ik kon de mensen zien, zo ver als ik maar kon kijken, nog steeds komend, die mij wilden omhelzen, roepend, onze dierbare broeder. Op dat moment zei de stem, alle die u ooit hebt lief gehad, en alle die u ooit lief hadden, amen, heeft God u hier gegeven. En ik keek en hier kwam mijn oude hond aanlopen. Hier kwam mijn paard en legde zijn hoofd op mijn schouder en hinnikte. Zij alle die u ooit lief had, en alle die u ooit lief hadden, God heeft hen in uw hand gegeven door uw bediening. En ik voelde mezelf weggaan van die prachtige plaats. En ik keek rond. Ik zei, ben je wakker, lieveling? Ze sliep nog steeds. En ik dacht, oh God. Oh, help mij. Oh, God. Laat mij nooit over één woord een compromis sluiten. Laat mij helemaal precies bij dat woord blijven en het prediken. Het maakt me niet uit wat komt of gaat. Wat iemand wie dan ook doet, hoeveel Sauls of zonen van Kis erop staan. Hoeveel dit, dat en nog wat. Laat mij, heren, doordrukken tot die plaats. Alle vrees voor de dood. Ik zeg dit met mijn Bijbel voor mij deze morgen. Ik heb daar een kleine jongen, 4 jaar oud, die moet worden opgevoed. Ik heb een dochter van 9 jaar en een tiener, waarvoor ik dankbaar ben, die de weg van de Heer is opgegaan. God, laat mij leven om hen op te voeden in de vrezen van God. Behalve dat, schijnt de hele wereld tot mij te roepen, 90 jaar oude vrouwen en mannen en alle soorten, als u niet was gegaan, zouden wij hier niet zijn geweest. En God, laat mij doorgaan met de strijd. Maar als het komt tot sterven, ben ik niet meer. Het zou een vreugde zijn. Het zou een genoegen zijn om binnen te gaan vanuit dit bederf en deze schande. Als ik ginds boven, 100 miljard mijlen hoog, een vierkant blok kon maken, en dat is volmaakte liefde, elke stap deze kant op wordt het smaller, totdat we komen tot waar we nu zijn. Het zou enkel een schaduw van bederf zijn, dat kleine iets dat wij kunnen bespeuren en voelen dat er ergens iets is. We weten niet wat het is. O, mijn dierbare vriend, mijn geliefde, mijn lievelingen van het evangelie, mijn verkregen kinderen tot God, luister naar mij, uw herder. Ik wilde dat er een manier was waarop ik het aan u kon uitleggen. Er zijn geen woorden, ik zou ze niet kunnen vinden, het wordt nergens gevonden. Maar vlak achter deze laatste ademtocht ligt het allerheerlijkste wat u ooit... Er is geen wijze om het uit te leggen. Er is geen manier voor. Ik kan het gewoon niet. Maar wat u ook doet, vrienden, leg al het andere opzij totdat u volmaakte liefde krijgt. Kom tot een plek dat u iedereen kunt liefhebben, elke vijand, al het andere. Dat ene bezoek daar, voor mij, heeft me tot een ander mens gemaakt. Ik kan nooit, nooit, nooit meer dezelfde broeder Branham zijn als dat ik was. Of de vliegtuigen schudden, of het weerlicht flitst, of de spion een geweer op me heeft gericht, of wat het ook is, het maakt niet uit. Ik zal de strijd aanbinden door de genade van God. Want ik heb het evangelie gepredikt aan elk schepsel en tot iedere persoon die ik ken, hen overhalend naar dat prachtige land ginds. Het mag moeilijk schijnen, het mag misschien een heleboel kracht kosten. Ik weet niet hoeveel langer nog, we weten het niet. Lichamelijk gesproken, vanuit mijn onderzoek onlangs zei hij, u hebt 25 jaren van hard goed leven gehad, u bent solide. Dat hielp mij, maar dat was het niet. Dat is het niet. Het is iets hier van binnen. Deze vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Zonen van Kis mogen opstaan. Ik, alle goede dingen die ze doen. Ik heb er niets verkeerds tegen te zeggen. Ze geven aan de armen en aan liefdadigheid. En bedenk wel, Samuel zei tot Saul, gij zult evenzo profeteren, en vele van deze mannen zijn grote machtige predikers, kunnen het woord prediken als aartsengelen, maar toch was het niet Gods wil. God zou hun koning zijn. Broeder, zuster, laat de Heilige Geest u leiden. Laten we onze hoofden even een ogenblik buigen.
So homesick and blue.
Ik heb zo'n heimwee, ben zo weemoedig.
I want to see Jesus.
En ik wil Jezus zien.
I would like to hear those sweet harbor bells chime.
Ik zou graag die lieflijke havenklokken horen klinken.
It would brighten my path.
Het zou mijn licht pad verlichten.
And would vanish all fear.
Het zou alle vrees doen verdwijnen.
Lord, let us look past the curtain of time.
Heere, laat ons voorbij het gordijn van de tijd kijken.
Lord, let me look.
Heer, laat me kijken.
Past the curtain.
Voorbij het gordijn.
Of sorrows and fear.
Van zorgen en vrees.
Let me view that sunny bright climb.
Laat me dat zonnige, heldere klimaat zien.
It would strengthen our faith.
Het zou ons geloof versterken.
And would vanish all fear.
En alle vrees doen verdwijnen.
Lord, let them look.
Heren, laat hen kijken.
Past the curtain of time.
Voorbij het gordijn van de tijd.
I'm sure, Lord.
Ik ben er zeker van, heren.
If this little
Als deze kleine gemeente deze morgen... even voorbij het gordijn zou kunnen kijken. Geen droefenis onder hen. Het zou er nooit kunnen zijn. Geen enkele ziekte, niets dan volmaaktheid. En het is slechts één ademtocht tussen hier en daar. Van ouderdom tot jeugd. Van tijd tot eeuwigheid. Van een moeite van morgen en een zorg van gisteren, tot een tegenwoordige tijd van eeuwigheid, in volmaaktheid. Ik bid God dat u elk persoon hier wilt zegenen. Als hier zulke zijn, heren, die u niet kennen, op die wijze van liefde. En waarlijk, Vader, niets zou ooit die heilige plaats kunnen binnengaan zonder dat soort liefde. De nieuwe geboorte, om wedergeboren te zijn. De Heilige Geest, God, is liefde. En wij weten dat dit waar is. Ongeacht of we bergen verzetten door ons geloof. Of we grote dingen deden, toch zonder dat daar. Zouden we nooit die grote ladder ginds kunnen beklimmen. Maar met dat zal het ons opheffen boven deze aardse zorgen. Ik bid, Vader, dat Gij de mensen hier zult zegenen. En mogen voor elke persoon die mij deze morgen deze waarheid heeft horen vertellen. Wilt Gij mijn getuige zijn, heren? Zoals Samuel van ouds, heb ik hun ooit iets in uw naam verteld dan dat het waar was? Zij zijn de rechters. En ik vertel ze nu, Heer, dat u mij hebt meegenomen naar dat land. Gij weet dat het waar is. En nu, Vader, als er enigen zijn die u niet kennen, mogen dit het uur zijn dat ze zeggen, Heer, leg binnen in mij de wil om uw wil te doen. Sta toe, Vader. En nu u met uw hoofd gebogen, zou u uw handen willen opheffen en zeggen, bid voor mij, broeder Brennan, Gods wil binnen in mij. Nu, terwijl u daar bent waar u bent, gewoon heel liefelijk, waarom zegt u niet gewoon tot Vader, God, binnen in mijn hart, verzaak ik vandaag alle dingen van de wereld. Ik zweer alles af om u lief te hebben en u heel mijn leven te dienen. En ik wil van deze dag af aan u volgen in elk schriftgedeelte van uw Bijbel. Als u niet gedoopt bent in de christelijke doop, ik wil het, Heren. Als ik nog niet de Heilige Geest ontvangen heb, u zult weten wanneer u het hebt ontvangen. Het zal aan u geven. Het zal u de zekerheid en de liefde geven die u nodig hebt. Ook u mag anders hebben gedaan, sensaties gehad hebben, zodat u mag hebben gejubeld of in tongen gesproken, wat fijn is. Maar als die goddelijke liefde daar niet is, geloof me nu, zeg, Heer, leg binnen in mijn hart en in mijn ziel het zich uitstrekken van uw geest, opdat ik zou mogen liefhebben en eren en die goddelijke liefde in mijn hart zou mogen hebben vandaag, die me mee zou nemen naar dat land, wanneer mijn laatste ademtocht mij verlaat. Terwijl we bidden, bid u nu zelf. Op uw eigen manier bid u. Vraag God om dat voor u te doen. Ik heb u lief. Ik heb u lief. Uw dierbare, grijsharige mannen die hier zitten, die hard hebt gewerkt en kleine kinderen hebt gevoed, uw arme, oude mama's die de tranen van hun ogen wisten. Laat me u dit verzekeren, dierbare zuster. Zo is het niet voorbij de andere ademtochtginst. Ik geloof dat het absoluut in de zaal is. Het is gewoon een dimensie waar we naar binnen leven. Dit is slechts een bederf waar we nu in leven. Maar wil in mij, Heren, dat uw wil er zij. Bid u terwijl we samen bidden. Eerbiedige Heer, op grond van uw woord en uw Heilige Geest, we zijn zo blij dat we weten waar onze geboorte vandaan komt. We zijn blij dat we werden geboren, niet uit de wil van de mens, nog uit de wil van het vlees, maar uit de wil van God. En we bidden vandaag, Vader, voor deze die nu vragen om vergevende genade, dat uw geest dat werk zal doen, Heren. Er is geen manier voor mij om het te doen. Ik ben slechts een man, een andere zoon van Kis. Maar we hebben u nodig, de Heilige Geest. God, laat me zijn als Samuel, een die de waarheid van het woord vertelt. En u hebt het tot zover betuigd. En ik geloof dat u zult doorgaan, zolang als ik trouw blijf aan u. Mogen zij allen nu eeuwig leven ontvangen, Vader. Mogen deze dag nooit van hen wijken. En wanneer het uur komt dat ze deze wereld moeten verlaten, mogen dit wat ik zojuist tot hen heb gezegd, een werkelijkheid voor hen worden. En zoals we hier zitten, sterfelijk vandaag, kijkend tot ons horloge, denkend aan ons middageten, aan het werk morgen, aan de zorgen en inspanningen van het leven, die zullen er dan niet zijn. Het zal allemaal verdwijnen. Er zullen geen zorgen zijn. En één grote vreugde van eeuwigheid. Geef hun dat soort leven, Vader, iedereen. Ik vraag u dit, Vader, dat iedereen die hier vanmorgen is, die me dit visioen heeft horen vertellen, mogen ik elk van hen aan de andere zijde ontmoeten. Hoewel hier mannen mogen zijn die het niet met me eens zouden zijn, en vrouwen evenzo. Maar Vader, laat dat ons nooit in de weg staan. Mogen we hen daar geen ontmoeten, wanneer ook zij aankomen lopen en we elkaar vastgrijpen, roepend onze dierbare broeder. Laat het zijn zoals het daar werd getoond, heren, voor iedereen. Alle die ik lief heb, had en alle die mij lief hadden. Ik bid dat het op die wijze zal zijn, heren, en ik heb hen alle lief. Laat ze verschijnen, Vader. Ik bied hun nu eeuwig leven aan. Mogen zij hun deel doen om het te aanvaarden. Want ik vraag het in Jezus' naam. Amen.
We
hebben maar een paar ogenblikken om voor de zieke te bidden, en ik zie dat we hier een ziek meisje hebben en de dame in een stoel. Nu, tot mijn allerdierbaarste broeders en zusters. Alsjeblieft, begrijp mij niet verkeerd. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar God, wanneer ik sterf, laat mij daarheen teruggaan. Laat me gewoon terugkeren naar die plaats, daar wil ik zijn. Waar het ook was. Ik probeer niet een Paulus te zijn, die werd opgenomen in de derde hemel. Ik zeg dat niet. Ik geloof dat hij gewoon probeerde om mij te bemoedigen. Proberend mij iets te geven om me een duwtje te geven in mijn nieuwe bediening die opkomt. Zou het oneerbiedig schijnen als ik hier even een ogenblik iets voorlees? Zou dat in orde zijn? Een van de vooraanstaande tijdschriften in het land. Billy Graham. Dr. Billy Graham, uitgenodigd bij de islam, leest het voor. De voorpagina van de Afrikaanse Times, 15 februari 1960. De schrijver van het artikel, die een moslim was, een Mohammedaan, gelooft dat wonderen de prediking van het evangelie van Christus, dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid, behoren te volgen. Wij citeren. Dit is wat Christus zijn volgelingen beloofde toen hij zei, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, zelfs grotere dan deze zal hij doen. Heeft de kerk ooit de werken gedaan die de attributen van Christus in de Bijbel? Kan iemand van de kerk zich onderscheiden door zelfs maar de helft van de wonderen te doen die Christus deed, om niet te spreken over grotere werken? Kunt u als vermaard persoonlijkheid, verdediger van het christendom, opstaan om de doden op te wekken tot lichamelijk leven? Kunt u op de zeeën lopen? Kunt u de zieken genezen en de blinden het gezicht geven? Is dit niet overeenkomstig de bovengenoemde dwaling, vermeld van de Mohammedanen, of gesteld of de test door Christus, die volgt als de bevestigingen van ergens in uw geloof? Veel betreffende het artikel van de moslim is duidelijk de ene onjuiste verklaring na de andere. Ze gaan tegen deze moslim in, maar hij had gelijk. Maar hier is wat men erop te zeggen had. Het beste antwoord erop, de Bijbel te lezen en de Koran te kennen. De Koran gaat mank door de vergelijking. Het claim van het Mohammedisme is buitengewoon en streeft het christendom voorbij. Is puur B-O-M-B-A-S-T-I-S-C-H-E bombastische, veronderstel ik, inbeelding. De schrijver heeft desalniettemin een belangrijk punt aangeroerd met betrekking tot wonderen behorend aan de kerk. Maar hier opnieuw twijfelen wij aan de oprechtheid van de schrijver. Want wie zou erop kunnen wijzen en zou de wonderen kunnen betwisten gedaan door de eerwaarde William Branham? Voor de moslims in Zuid-Afrika, toen 10.000 Christus als redder ontvingen. Onder de bediening van William Branham, in Durban, Zuid-Afrika, en elders door de hele wereld, of van T.L. Osborne in Oost-Afrika. Natuurlijk staan we 100% in voor Billy Graham. We hebben de vraag waarover het ging besproken. Deze kwestie is van geen belang. Dat was het artikel. Maar te midden van dit alles vertelde hij mij en zij dat we fanatiekelingen waren en we wisten niet wat we deden. Ze moesten het echter getuigen in hun eigen krant dat God het deed, hoe dan ook. God is vandaag net zozeer God als dat hij ooit was. U zou niet mogen denken dat ze het niet geloven. Ze zien het niet. Het is niet verborgen, het is niet in een uithoek geschied. En honderdduizenden mensen die daar zaten, zagen dat. Toen ze die gebrekkige, aangevochten jongen daar zagen komen. En de Heilige Geest hem over zijn leven en zo vertelde. En wat er daar plaatsvond. En ze zagen 10.000 moslims zichzelf plat op de grond werpen. Om Jezus Christus te aanvaarden als persoonlijke verlosser. We hebben nog steeds T.L. Osborne's enzovoort, die nog steeds schapenvoedsel geven. Ik veronderstel dat broeder Osborne nog niet onder de moslims is geweest. Men beweert dat ze zo overheersend zijn. Maar we hebben nog steeds een God die het schaap van de leeuw kan bevrijden. Het schaap van de beer kan bevrijden. Het deed me goed te weten dat ze het moesten schrijven en het erkennen. Deze denken dat ze het niet doen, ze lopen weg en keren hun rug toe en zeggen, oh, die dagen zijn voorbij. De moslims zeggen, zijn ze dat? Dan is de hele Bijbel verleden tijd. U bent helemaal verkeerd, u aanbidt een man die stierf en zijn naam was Jezus en hij stierf lange jaren geleden. En er bestaat niet zoiets als dat hij opgestaan is. Maar ze konden dat niet zeggen in de Durban-samenkomst. Daar stond hij, dezelfde dingen doende als die hij deed en bewees het aan hen. En nu zelfs de denominaties moeten erop terugkomen, dezelfde persoon die schreef en me zei. Dat ik mijn lering over de Bijbel zou moeten herzien, was degene die dat in hun krant moest schrijven. God zal zich toch door hen laten prijzen, hoe dan ook. Zo is het. Hij zal zich hoe dan ook door hen laten prijzen. Heb hier een klein ziek meisje zitten? Is dat uw kind? Wat is haar kwaal, zuster? Het is een hersenbloeding. Mevrouw, hersenbloeding. Ik schreef u enige jaren geleden over haar hersenbloeding. Oh ja, ze is nu ziek geweest. In augustus was het 4 jaar. 4 jaar in augustus. We hebben net eens gekomen om haar te zien. Oh, is het van Marengo of ergens daar, Paoli? Is dit een meisje? Er is slechts één ding, moeder, dat het kind kan redden. Dat is God, die haar kent. Het gaat nu veel beter met haar dan eerst. Nou, daar ben ik erg blij om. Bent u erheen geweest om voor haar te bidden, broeder Neville? Sinds broeder Neville erheen ging en voor haar bad, is het beter met haar geworden. We hebben nog steeds herders die schapenvoedsel kennen. Wat is uw kwaal, dierbare zuster, die daar in de stoel zit? Ze heeft kanker. Wel, Als ik u even iets vraag, misschien op dit moment, hoeveel hier binnen zijn genezen van kanker? Steek uw hand op. Kijk eens hier, zuster. Ze is praktisch doof. Ik kan niet horen wat u zegt. God is de genezer, dat weten we. Als ik u zei dat ik daar naar beneden kon gaan en die bloeding van dat meisje afnemen en haar gezond maken, dan zou ik u iets verkeerd zeggen, of dat ik de kanker van de vrouw af kon nemen. Maar ik weet één ding. Er was een beer, een kanker, een tumor, een blindheid, en zelfs de dood greep op een dag één van Gods schapen. En ik ging heen met de kracht van God. En ik versloeg hem en bracht dat schaap terug. Zo is het. En we gaan vandaag voorwaarts, niet met enig groot zus en zoiets. Ik ga heen met een eenvoudige kleine slinger van gebed. Hij zal haar terugbrengen. U gelooft dat, is het niet, zuster? U gelooft ook, is het niet, zuster? Hoeveel van u geloven er nu met uw hele hart? Nu buigt u uw hoofd, terwijl ik ga bidden. Broeder Brennan verlaat dan het podium om voor de zieke te bidden. Dierbare vader, een knappe, jonge vrouw ligt hier, die nooit meer kan lopen of ergens heen kan gaan, tenzij u haar helpt. De vijand heeft haar te pakken, ze is buiten het bereik van doktoren. De vijand heeft haar zo ver de ruimte ingerukt, dat de doktoren helemaal niets kunnen doen. Maar ze is niet buiten uw bereik, vader. Ze is precies waar u uw hand op haar kunt leggen. Op basis van het woord van God leg ik mijn handen op deze jonge vrouw en bestraf ik deze hersenbloedingen. In de naam van Jezus Christus roep ik haar terug tot een normale vrouw. Ze zal leven tot de glorie van God. Mogen ze in orde zijn. Deze kerk in- en uitlopend, net als anderen die gekomen zijn op vergelijkbare wijze. Prijs de Heer. Zo zal het zijn. Door Jezus Christus. Als de rijp van haar haar gewoon nog een paar ronden en ze zal in dat land ginds zijn, waar ik geen oud meer zag, maar jong. Maar haar geliefde zit hier huilend. Haar geliefde zit hier huilend en hebben haar lief. Een grote vijand heeft haar te pakken en gerukt buiten het bereik van de dokter. Een angstwekkende leeuw van kanker. God, ik kom achter haar aan. Ik kom om haar terug te brengen. Ik versla de leeuw van deze kanker. In de naam van de ongeslagen Christus, van wie ik een ambassadeur ben. Mogen het haar verlaten en mogen ze gezond zijn. En nog vele jaren leven tot de eer en glorie van God. Door Jezus Christus, onze Heer. Uw hemelse Vader, niet in een groot leger, niet de opgepoetste speer, taal en woordenschat van een redenaar, maar met een gewone slinger van geloof. Kom ik voor deze ziel en dit lichaam, dat de vijand van kanker gerukt heeft tot buiten het bereik van de dokter. Maar ik kom deze ochtend, Heer, haar terugbrengen naar de groene weiden en stille wateren. In de naam van de triomferende Jezus, wiens ambassadeur ik ben. Met ongeveinsd geloof, geloof ik dat zij zal worden teruggebracht door de kracht van dit gebed dat wij hebben gedaan. Zo zij het. Broeder Brennan spreekt met iemand. Gaat dan terug naar de tekst die microfoon. Dan tot net op Broeder Nebel. Ik geloof dat er een doopdienst is. Is dat zo? Ja, zeker. Twee predikers hebben nog een paar mensen om te dopen. Zou u uw hoofd even een ogenblik willen opheffen? De herder heeft me net verteld. Deze mensen zijn erg, erg ziek. Ze zullen in orde zijn. Dat is oké. Okay. Gods belofte faalt nooit. We gaan achter hen aan. Ze hebben een doopdienst. Er zijn enige mensen die moeten gaan. We zullen vanavond weer dienst hebben. Is er iemand hier die vanavond niet zou kunnen komen en wellicht zou willen dat we nu voor u bidden, die hier vanavond niet kan zijn? Zou u dan direct hier willen komen? U die vanavond niet kan komen, ik zal vanavond meer tijd hebben voor een gebedsrij. Ze moeten deze mensen gaan dopen. U hebt een kleine jongen daar. In orde. Is het goed als ik u dit geef? Ja, broeder. Dank u wel. Is het goed als ik het straks lees? Of nu meteen? Dank u wel, meneer. Nu, als u ons nog een paar minuten langer geeft, zullen we daarna de dienst hebben voor de doop. Ik weet dat u het zult willen zien. En diegenen die de doop wensen deze morgen, wel, de dames gaan hierheen om zich om te kleden. En de mannen gaan naar deze kant. En dan, terwijl ik voor deze zieke mensen bid, kunt u zich misschien gereed maken voor de doopdienst. En diegene nu, die vanavond zal ik proberen een kleine gebedsrij te hebben, vanavond, direct zo gauw ze binnenkomen. En we zullen beginnen in het eerste boek van Efeze vanavond. En we zullen erg blij zijn om u hier te hebben, als u geen kerk hebt om heen te gaan. Maar als u uw eigen herder hebt en gemeente, gaat u dan naar uw dierbare gemeente, waar u uw steun aan geeft. Indien u die moet gaan, op dit moment wilt weggaan, God zegen u, kom opnieuw bij ons wanneer u kunt, we zullen u graag hebben. Moet er ook voor u gebeden worden, broeder? Wat is uw probleem? Hoge bloeddruk. Nu, de rest van u, terwijl u uw hoofd een ogenblik buigt, wij willen bidden. Vader, ik dank u vandaag voor de kleine herdersslinger. Het gebed dat de leeuw op zijn knieën bracht en het kleine lam werd bij hem weggerukt en teruggebracht naar zijn mama en papa. Ik bid voor onze broeder. Ik vraag dat u hem ook veilig binnenbrengt, Heer. Mogen de bloeddruk en de kwalen van zijn lichaam stoppen. Ik ga hem achterna, Heer. Breng hem terug. In de naam van Jezus Christus. Zo zij het. Amen. God zegen u, broeder. Naar beneden gaande zie ik u een kleine blinde jongen vasthouden. Nog één ding meer zou ik willen zeggen. Ik was erg ziek en gaf over. En ik dacht, ik wil niet dat u dit mist als u kunt. Ik dacht, God, wat zou ik ervoor geven als ik buiten iemand kon horen stilhouden? Mijn vrouw zou zeggen, Billy, daar is een oude heer hier om je te bezoeken. En hier komt een kleine, kaalhoofdige man binnen met grijze bakkenbaarden hangend langs zijn gezicht. Hij zou binnenlopen en zeggen, bent u broeder Branham? Ik zou zeggen, ja meneer, ben ik. Mijn naam is Simon. Legt zijn hand op mij en kijkt me een ogenblik aan. Zegt, u bent een gelovige broeder Branham? Ja. Het zal in orde komen. Simon Petrus van de Bijbel. Wat zou ik dat waarderen? Hij zou niet veel hoeven te zeggen. Gewoon zijn hand op mij leggen, het zou in orde zijn. En wat toen tot mij kwam, door Gods hulp en door Gods genade zijn er tienduizenden mensen die hetzelfde zouden geloven als ik tot hen kwam. Als ik tot hen kwam. En ik dacht, Heer, laat me dan naar iedereen gaan waarheen ik kan. Laat me gewoon... Ik dacht, als Simon of Paulus, een van hen, gewoon binnen zou komen en zeggen, bent u broeder Branham? Ja. Ze zouden hun handen op mij leggen en me aankijken en zeggen, in orde, broeder Branham. En gewoon naar buiten gaan. Ik zou gezond worden. Ik zou in orde zijn. Zeker. Zei, jongen, mijn moed zou op datzelfde moment terug zijn. Ik zou zeggen, ik zal in orde zijn. Jazeker. En er zijn mensen die datzelfde vandaag geloven. En dat is waarvoor ik hier naar beneden kom om te doen. U de handen opleggen. En God vragen. Ik wil naar deze kleine jongen gaan, zuster, slechts een ogenblik. Hij is een kleine blinde jongen. Hoe lang is hij blind geweest? Vanaf zijn geboorte. Hallo kleine jongen. Oh, je bent een geweldig fijn jongetje. Even een momentje. O genadige God, buiten het bereik van doktoren, bij de geboorte van deze kleine jongen die blind geboren werd, en hij kan niet zien, deze mooie, lieflijke, kleine jongen. En de vijand, voordat de kleine jongen een kans had in het leven, rukte hem buiten het bereik van de dokter. Dus ik kom hem achterna deze morgen, heren. Deze eenvoudige kleine slinger van het gebed. Laat me hem terugbrengen, God. Ik ontmoet de vijand, de duivel, in de naam van Jezus Christus. En ik eis deze jongen op voor God. En ik eis zijn gezichtsvermogen op voor God. Dat hem teruggegeven wordt waar Satan hem van beroofde. Mogen hij het hebben, in de naam van Jezus Christus zal het zo zijn. Ik heb het gesproken. Nu, geliefde zuster, heb er nu geen zweem van twijfel over dat de kleine jongen in orde zal zijn. Ik wil dat u hem hier terugbrengt naar de gemeente om de mensen te tonen dat hij kan zien. Geef hem zijn gezichtsvermogen in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Spreekt met iemand.
Halleluja.
Heer Jezus, om op te leggen deze kleine waar we zoveel gebeden voor hebben opgezonden. Maar deze ochtend kom ik terug in de naam van de Heer Jezus Christus. En neem deze kleine slinger die u mij gegeven hebt. U hebt mij hiermee geholpen, Heer, door uw kracht om het te nemen uit de muil van kanker. Uit de muil van de dood zelf. Doden op te wekken nadat ze dood waren verklaard en stijf en koud lagen. Ik kom achter deze vijand aan in de naam van Jezus Christus. Dus breng haar terug tot goede gezondheid, Heer. Sta toe. Zo geschiedde het voor de glorie van God. Moet er voor u gebeden worden? Bent u een gelovige? Heer, ik breng haar in het bereik van deze kleine slinger. In de naam van de Heer Jezus Christus, mogen het haar verlaten en nooit terugkeren. Wel, diezelfde kleine slinger die uitging en broeder Harley kreeg. En voor uw dochter en uzelf. Nu, hemelse vader, ik kom achter de vijand aan. En gebruik deze kleine slinger die u mij gegeven hebt. Want u zei, als u de mensen ertoe kan krijgen om te geloven en oprecht bent als u bidt, dan zal die kleine steen dat dodelijke punt raken. Mogen hij nu gaan als ik hem werp op haar verzoek. In de naam van Jezus Christus, mogen het zo zijn. Amen. Zuster zegt, mijn vingers voelen echt goed. Andere zuster. In orde, zuster. Uw zijn nervositeit is buiten het bereik van de doktoren. Ze kunnen u iets geven om u enigszins te kalmeren, maar u zou er daarna alleen nog slechter van worden. Nu kijk, we gaan er deze morgen achteraan. We gaan uit, we brengen u terug. Heer Jezus, 5 kleine stenen, G-E-L-O-F, en de slinger van gebed. En ik breng mijn zuster terug van de klauwen van die nervositeit. Kind. Ik breng haar terug tot vrede en schaduwrijke goede weiden en stille wateren. Ik doe dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.
In orde. In orde, het is geen spierdystrofie. Vader God, het kleine meisje, we zijn zo blij dat het geen spierdystrofie was. Maar ongeacht van wat het is, het is nog steeds binnen uw bereik, Heer. En ik kom met een kleine slinger van geloof. En deze steen, en ik werp deze steen met alle kracht waarmee ik hem kan gooien. In de naam van Jezus Christus, mogen hij ter plekke raken. Mogen onze zuster gezond zijn. Ik doe dit in de naam van Jezus Christus. Als deze jonge moeder en haar kleine nakomeling, de kleine die ze weer wil ontmoeten daar ginds aan de andere kant in dat glorierijke land waar ik net over heb gesproken. En mogen, de moeder zal niet leven om nog een kleine groot te brengen. Nog kan de kleine lang leven zonder uw hulp. Maar ik kom met de slinger. Met alle kracht en de bedoeling om de vijand te nemen. En in de naam van Jezus Christus slinger ik dit. Ze zullen gezond zijn voor de glorie van God. In de naam van Jezus. Amen. Oh, dat is zo fijn. Ik ben blij. Nou, die bediening was dan de grootste bediening van het uitroepen van mensen. Het wees op werken. Onze hemelse vader, Satan heeft deze kleine moeder weggerukt buiten het bereik van de doktoren, daarginds. Ze kunnen alleen medicatie uitslingeren, Heer, die haar alleen maar zal verscheuren, zo in het rond dat ze nauwelijks weet waar ze is. En wanneer ze bijkomt, gaat het slechter met haar. Maar ik kom met deze slinger van geloof. Met een steen. Gericht met een direct doel. Om te richten op het doelwit. In de naam van Jezus Christus neem ik deze nervositeit van haar. Voor de glorie van God. Amen. Dierbare God. Broeder George lag daar geen stervende niet lang geleden. Ik heb gezien wat het geloof voor hem deed. Nu heeft hij reuma, heren. We beseffen dat ze hem wat cortison kunnen geven. Of iets wat de pijn wat zal verzachten. Maar dat zal de zaak niet wegnemen. Dus wij richten dit gebed in de naam van Jezus Christus. Mogen de reuma gaan. Mogen hij genezen naar huis gaan. Dank u, broeder. Dank u, broeder. Hoe gaat het met u, geliefde? Oh, man. Doof? Kunt u helemaal niet horen? Buiten het bereik van menselijk kunnen? Bent u een gelovig in de Heer Jezus? Amen. Ik zie daar ginds een knappe dame een deze dagen. U zult voor altijd jong zijn. Ik weet dat u nu wilt leven voor zijn glorie. Teruggaan naar een... Nee, ik treur over mijn zoon. Uw zoon. Die 2 jaar geleden is heen gegaan. Kunt u hem niet vinden? Hij is in Gods hand. Oh, is hij heen gegaan? Door de vallei van de dood. Oh, dat... En mijn verdriet. Getroffen door verdriet, ja. Ik ben getroffen door verdriet. En ik voel me alsof ik, als het zijn wil is, zou willen dat hij mij nam. Er is geen droefheid in hem. Dierbare zuster, ik wil dat u gaat waar u zich goed voelt. Heeft ze het visioen gehoord vanochtend? Ik kan het horen, ja. Wel, vertel het haar. Wel, ze zal u vertellen wat er gebeurde. Slechts een ademtocht hier vandaan wacht die dierbare jongen op u. U zult jong zijn zoals hij. Liefde, gewoon liefde. Voor... Zuster zegt, ik wil niet blijven, ik wil maar naar hem toe gaan als het Gods wil is. Dierbare hemelse vader, de loopbaan van het leven is gelopen. Er is niet veel meer over. En haar dierbare jongen is net aan de andere kant van de rivier. Als hij slechts terug kon kijken, zou hij zeggen, nog enkele dagen. Ze wacht op de boot, heren, die haar door de mist naar dat heerlijke land zal brengen. Zegen haar, vader, en troost haar hart. Mogen het een grote hereniging zijn. Aan de andere kant van de rivier.